Open Kaart heet de rubriek 150 vragen in een bak over werk en leven. We behandelen een aantal thema's aan de hand van getrokken kaarten. De willekeur regeert, de gast trekt zelf de vragen. Risa Tisserand is te gast. Hij is rapper, cabaretier en radiomaker. Presenteerde programma's voor Fun X, zat bij Comedy Explosion. Sinds vorig jaar zit hij ook op deze zender tussen 5 en 7 ochtends in het weekend. Overmorgen een voorstelling in première, Bekeerling. En dat gaat over zijn bekering tot de islam, alweer 17 jaar geleden. Risa, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Hoe gaat het eigenlijk, een bekering?
Dat gaat door middel van het uitspreken van een gelofte, zou ik maar zeggen. Het is een gedachte waarin je gelooft. En dat is la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. En dat betekent er is geen God behalve God. En Mohammed is zijn profeet. En als je dat uitspreekt, dan bekeer je tot islam.
Maar het moment daarvoor bedoel ik eigenlijk. Verschijnt er een engel aan je bed? Of is het een moment van inzicht?
Dat zou echt super gaaf zijn geweest.
Hoe werkt dat je op een dag denkt, ik geloof dit?
Dat is een goede vraag. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Op een gegeven moment geloof je gewoon. En ik denk dat dat een beetje gerelateerd kan zijn aan als iemand iets tegen jou zegt, wat je dan maar moet aannemen en geloven, omdat je het gevoel hebt dat het klopt. Als iemand bijvoorbeeld in een relatie tegen je zegt, ik hou van je, ja, je kan het ook niet echt meten. Maar er is een gevoel waarvan je zegt, ja, dit moet wel kloppen. En dat was bij mij de overtuiging dat Allah of God, want Allah is gewoon Arabisch voor God, dat die bestond. En
maar het was er daarvoor niet. Er was een tijd waarin je dat niet geloofde.
Klopt. Ik heb eigenlijk best wel een aparte weg afgelegd. Want ik was eerst helemaal niet gelovig. En toen op een gegeven moment, ben ik eens een keer op kerstnacht, ben ik meegegaan naar een christelijke kerstmis. Daar ben ik eigenlijk erachter gekomen dat ik geloofde in God. En dat was toen voor mij nog niet helemaal af of zo. Maar daar voelde ik voor het eerst van, ja, er is een God. En dat voelde ik ook echt zo. En dat was zo'n raar moment, omdat ik daar eigenlijk een beetje was gekomen om naar meisjes te kijken. Want het was bij een Pinkstergemeente. En er waren heel veel Surinaamse meisjes. En ik val heel veel op donkere vrouwen. En die maat van me, die was ook Surinaams. Of die is Surinaams. En die had me daar meegenomen van, kom, we gaan naar die meisjes kijken. Kom altijd naar de mooie meisjes.
Wat een opmerkelijk motief. Je zou dat toch verwachten dat je naar een disco gaat?
Ja, maar dat waren christelijke meisjes. Dus het waren ook nog eens een keer wat meer bijzondere meisjes. Die in de club staat tegengekomen of zo. Dat gevoel had ik daar of zo. I don't know, maar ik ging daar echt heen. En er werd op een gegeven moment dan gezegd van, ja, wie tot het geloof wil toetreden, die kan naar voren komen. Toen was ik daar zelf een beetje, ja, hoe zeg je dat, lacherig over. En toen in één keer voelde ik van, wow, ik geloof wel in God.
En het maakt dan eigenlijk niet eens zoveel uit welke God dat is. Want je zei net al.
Ja, het is dezelfde God, Allah. Dus dat maakt me dan niet zoveel uit. Nee, het zat er meer in de gedachte van, ja, stopt het daar dan? Stopt het bij het christendom? Was Jezus dan de laatste profeet? En ja, op een gegeven moment sprak ik met heel veel moslims. En toen kwam ik erachter van, nou nee, er is nog meer. En toen dacht ik, ja, als ik in Jezus Christus kan geloven, dan kan ik eigenlijk ook in de profeet Mohammed geloven. Want van de profeet Mohammed weten we in ieder geval zeker dat hij bestaan heeft. En van Jezus weten we dat niet eens. Niet aan de hand van bewijs. Dus ja, toen viel alles zo'n beetje op zijn plek. En toen dacht ik ook wel van, dan geloof ik dat ook wel.
Wat verandert er dan in je leven als je dat hebt uitgesproken en je hebt je bekeerd en je bent voortaan moslim en je houdt je aan een paar regels? Wat verandert er verder?
Nou ja, voor mij was het vooral rust. Het was vooral voor mij rust. Ik had heel veel vragen over waarom dingen in mijn leven waren gebeurd zoals ze waren gebeurd. En heel veel verdriet te verwerken. En op een gegeven moment, ik weet nog dat ik in de Koran las, dat er, en het is eventjes vrij vertaald, want dat ga ik natuurlijk verkeerd zeggen, dus mag God me vergeven als ik dat doe. Maar het kwam er eigenlijk op neer, het maakt niet uit wat we je geven, het gaat erom wat je ermee doet. En dat was voor mij een openbaring. Want tot die tijd dacht ik altijd, van, nou, ik zal wel gestraft worden voor iets wat ik verkeerd doe of zo. Dat ik altijd precies die ellende tegenkom en zo.
Wat ook al een soort religieuze gedachte is, dat je gestraft wordt.
Maar dat was al voordat ik überhaupt in een God geloofde. Maar ik dacht van, ja, ik zal wel iets verkeerd doen. Dat moet wel, want anders zal me dit toch niet overkomen. En door die zin begreep ik in één keer, ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit van wat ik vraag. Dus ik mag alles vragen aan het leven wat ik wil. Weet je, als ik het krijg, krijg ik het zo niet, dan moet ik ervoor werken.
Dus de wil van Allah.
Nou ja, het is vooral gewoon van, ja, het komt zoals het komt.
En deal ermee.
In je voorstelling vertel je erover, over jouw bekering... en ook over andere dingen.
Ja.
Met veel humor doe je dat.
Ja.
Maar waarom dacht je, dit is eigenlijk wel een leuk onderwerp voor een voorstelling?
Nou, ik dacht niet zozeer van, het is een heel leuk onderwerp voor een voorstelling. Ik vond vooral van, kijk, als theatermaker word je eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd. Hè. Ik ben begonnen bij Comedy Explosion als comedian, gewoon als stand-up comedian. En daar had ik bijvoorbeeld met Gabier Koesman, hè, die was toen de leider, de artistiek leider van Comedy Explosion. Daar had ik veel gesprekken. En Gabier die zei van, ja, je moet het dicht bij jezelf houden. En dat eigenlijk door al die, je gaat door talenten jachten en dat soort dingen. En iedereen zegt altijd, je moet het bij jezelf houden. Ja, en toen besefte ik, ja, maar wat bij mijzelf ligt, is dat ik een moslim ben. Ik ben een moslim in een land waar dat op dit moment niet heel erg goed valt. En dat al meer dan 17 jaar niet. Dus dat is wie ik ben. En als ik het dicht bij mezelf moet houden, kijk, als Gabier dan een voorstelling maakt over zijn alcoholisme, dat is wat dicht bij hem ligt.
En dit is jouw onderwerp geworden.
Ja.
Ja, je zegt het waar dat niet heel goed valt.
Nee.
Merk je dat mensen daar afwijzend op reageren tegenover jou persoonlijk?
Ik bedoel, oh, merk ik dat?
Ja, ik bedoel niet in de media
ja,
of zo.
Ik wou
maar
zeggen, want het is gewoon letterlijk elke dag. Elke dag komt het op wat voor manier dan ook voorbij. Op social media of in de geschreven media of op tv, op YouTube. Er is altijd wel iets wat me eraan herinnert dat moslims niet heel erg goed vallen in Nederland. Of in de wereld, for that matters. Ja, op persoonlijk niveau. Kijk, het ding is, je ziet het niet aan me. Als je mij ziet lopen, heb je niet het gevoel van, daar is een moslim. En als je met me praat, dan meestal denken mensen van, nou, is toch een toffe peer. Wat ik heel vaak krijg, dat vind ik eigenlijk een heel pijnlijke constatering. Heel veel mensen zeggen tegen mij van, oh, ik vind het wel fijn dat jij bent een aardige moslim. En dan denk ik, dat doet me echt pijn, want dan denk ik, oh, ik ken zo belachelijk veel aardige moslims.
Dus dan hebben ze al een soort beeld dat je onmiddellijk je zwaard tevoortrein trekt eigenlijk hoofd eraf gaat zagen.
Ja, eigenlijk zou ik gewoon met een zwaard gewoon in mijn tas moeten lopen en dan zeggen van, nou, dat zie je toch eigenlijk helemaal verkeerd.
Nee, pas op, ik heb wel een zwaard bij me. Jezus.
Ja, dat is toch belachelijk. Nou ja, kijk, ik snap het aan de ene kant, want als je naar alles kijkt wat in de media gebeurt, ja, dan moet je ook wel gaan denken van, nou, die mensen zijn ook knettergek. Maar ja, weet je, als je echt tussen moslims leeft en als je echt met moslims omgaat, ja, dan zie je toch, dan ben ik echt niet zo'n uitzondering als het om aardigheid gaat. Ik heb zo verschrikkelijk veel lieve en aardige moslims dat ik denk van, ja, blijkbaar praten mensen ook niet echt met moslims of zo.
Ja, of ze hebben een soort abstract beeld. Een beetje eng is dat eigenlijk.
Ja. Ja, er zit ook een soort van comedy in natuurlijk. Hè? Het feit dat je dus met iemand kan praten die ergens een beeld heeft gevormd en dat je dat totaal aan diggelen slaat door gewoon een aardig mens te zijn. Ik bedoel, ja, daar zit comedy in.
Zeker, ja. Zullen we beginnen met de kaarten? Zullen
ja.
we eens kijken wat er nog meer over jou te weten komen aan de hand van deze vragen?
Nou, wat is je sterkste eigenschap, is de vraag.
Ah.
Ja, wat is mijn sterkste eigenschap? Ik denk dat mijn sterkste eigenschap is, nou, moet ik wel eerlijk zeggen, ik zit echt boordevol met sterke eigenschappen. Dus nou wordt het wel eventjes lastig om er eentje uit te pikken.
Maar je sterkste, gewoon die met kop en schouders erboven uitsteekt.
Maar dat ik nooit opgeef.
Nou, dat is een sterke eigenschap.
Ja, ik geef letterlijk nooit op. Ik heb echt voor mezelf besloten, er zijn bepaalde dingen die ik wil halen in mijn leven. En ja, al moet ik tot mijn dood aan doen. Ik ga dat doen. En linksom of rechtsom lukt het me. En dat is dat, ik denk dat het wel een sterke eigenschap is. Want dat zorgt er wel voor dat je een soort van nou ja, ten eerste, je houdt je doelen in je leven. Maar het zorgt er ook voor dat je eigenlijk ook altijd overleeft. Omdat je weet van, ja, ik ben nog niet klaar.
Wat voor doelen zijn dat? Wat zijn jouw doelen?
Nou ja, een praktisch iets bijvoorbeeld. Ik heb ooit besloten, toen ik van school afgetrapt werd, dat ik zat op de lagere technische school, VMBO. En toen ik daar van afgetrapt werd, heb ik ooit besloten dat ik advocaat zou worden. En ja, dat was gods onmogelijk natuurlijk. Want ik kwam van de laagste opleiding. Ik wilde naar de hoogste opleiding. En mensen lachten me letterlijk uit. Maar 2 jaar geleden ben ik afgestudeerd als bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben nu met mijn master bezig. Dus hetzelfde geldt eigenlijk voor dit stuk. Dit stuk, het is een stuk theater wat gewoon heel moeilijk is. Omdat ja, je praat positief over je geloof. En niet alleen maar halleluja, want ik ben ook gewoon eerlijk over de kanten wat je op tv ziet en in hoeverre dat in de werkelijkheid leeft. Maar ja, weet je, laten we eerlijk zijn. Als theatermaker wordt het vooral van je verlangd dat je elk geloof verguist. En dat je gewoon. Hè, want het is, ja, je bent wetenschapper. Hè, want blijkbaar zijn alle cabaretiers wetenschapper. Dat is me wel eens een beetje opgevallen. En dan geloof je alleen in dingen die je kan bewijzen. Dus ja, als je dan als cabaretier, die dan eigenlijk alles de maat moet nemen. Als je dan gelooft in iets wat je niet kan bewijzen. Ja, dat valt niet heel erg goed. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat ik een partij. Bereid vond die tegen me zeiden van oké, doe het maar, want we geloven erin.
En die gaan boeken
dan is het prachtig als er dan ook theaters in meegaan. Ik stond voor mijn try-out in De Naald. En De Naald is 2 keer verkozen tot beste theater van Nederland de afgelopen jaren. En ja, die hebben gewoon ook geloofd dat dit een podium verdient.
De Naald in Naaldwijk.
Ja, en dat die reacties van het publiek, die zijn zo ongelooflijk goed. Dat voel ik me zo doorgesterkt. Dus, maar het is een hele lange weg. Want er zijn steeds weer wat meer mensen die erin geloven dat dit een podium verdient. Maar het is, je moet door een bepaalde kracht heen. En laten we ook heel eerlijk zijn. Cabaret is een beetje vastkomen te zitten in zijn eigen dogma. Het cabaret moet op een bepaalde manier gemaakt worden. En dat is wel grappig, want cabaret moest juist verzetten. Maar nu is het zeg maar een soort van maniertje geworden. Waar je blijkbaar ook weer doorheen moet breken. Want ik doe het heel anders dan de meeste cabaretiers om mij heen. Of de meeste voorgangers. Dus daar moet ik ook weer doorheen zien te breken. Dus dan ben ik, en naast dat ik het anders doe, ben ik ook nog degene die ook nog eens een keer positief kan zijn over zijn eigen geloof. Ja,
dat is
een behoorlijke heuvel op, hoor.
Ik zou bang zijn als ik het in het boekje zag staan dat hij dan het publiek zou gaan bekeren.
Het zou wel gaaf zijn dat je gewoon denkt van ik kom naar een comedyvoorstelling en aan het eind ben je een moslim.
Dat zou voor mij, dan denk ik wel iedereen.
40 keer carré, nou, dan heb je in één keer, kan je in Amsterdam heb je in ieder geval.
Iedereen probeert me al te bekeren tot van alles.
Nee. Kijk, voor mij is het gewoon heel simpel. Het maakt mij niet uit wie wel of niet gelooft. Ik bedoel, ik ben ook wetenschapper. En ik zie heel veel mooie dingen in de oerknaltheorie. Het een sluit bij mij alleen het ander niet uit. Maar voor mij is het niet zo van dat ik anderen wil bekeren. Ik wil vooral laten zien wie ik ben als moslim. In een land waarin mensen echt een probleem hebben met moslims. In een westerse wereld waar dat probleem bestaat. Maar die ook nog eens een keer klem zit tussen wat moslims van hem verwachten. Hè, want moslims die verwachten ook iets van je. Het is niet alleen de westerlingen iets van je verwachten. Moslims verwachten ook iets van je. En daar zit ik dan een beetje klem tussen. En het enige wat ik vooral vraag is van, mag ik alsjeblieft mezelf zijn? Dat is het enige wat ik wil. Ik wil niemand bekeren. Het is een eerlijk verhaal. Er zit heel veel humor in. Maar ik vraag eigenlijk gewoon, mag ik mij zijn?
Laat mij nou toch.
Ja. Ja.
Laten we nog een vraag pakken.
Kan je goed samenwerken? Goh, dat is een goede vraag. Kan ik goed samenwerken? Nee.
Nee? Lukt niet?
Nee. Ik ben heel goed in onder. Of dienstbaar zijn, onderdanig mag ik zijn, maar ben ik helemaal niet. Nee, ik ben heel goed in dienstbaar zijn. Als ik een opdracht krijg, bijvoorbeeld binnen Radio 1 heb ik een opdracht van BNNVARA om op een bepaalde manier radio te maken, daar hou ik me aan. Dus van tevoren spreek je dingen af, daar hou ik me aan, daar ben ik heel dienstbaar. En ik kan heel goed leiding geven. Ik heb een hele groep mensen onder
mij. Maar onderdanigheid, dat lukt niet.
Nee, onderdanigheid, dan ga je. Ik denk bij onderdanigheid vooral aan mensen die dan tegen hun eigen principes in kunnen gaan of zo. En dat zit niet in me. Nee. Op het moment dat ik het gevoel heb van nee, dat moet ik niet doen, dan zeg ik dat ook gewoon.
Gelovig zijn is ook een vorm van onderdanigheid in zekere zin.
Ja, maar
je onderwerpt je aan iets.
Dat is, ik heb dat gevoel dus niet, als ik heel eerlijk ben. Weet je, geloof is vooral iets wat je met jezelf doet. En waarin je jezelf restricties oplegt. Want ja, in de Koran staat het ook van ja. Eventjes heel vrij vertaald staat er in de Koran van ja. Denk je dat het mij waardeert of je wel of niet doet? Vanuit God gesproken. En ik denk dat het ook zo is. Ik bedoel, ja, God heeft...
Die heeft zoveel aan zijn hoofd.
Ja, die hebben wat anders te doen dan zich druk te maken of jij wel of niet wil. Moet je zelf weten. En dat is eigenlijk ook het hele basis van geloven. Het draait om zelf. Dat vind ik ook wel mooi. Want dat is een van de eerste dingen die ik van mijn imam meekreeg. Het is tussen jou en Allah. Weet je, jij moet... Ja, kijk jij maar wat je ermee doet. Dat vond ik wel heel mooi. Mijn imam die gaf meteen ook aan van, je moet niet andere moslims op hun woord geloven. Je moet gewoon vragen naar de bronnen. En dan ga je die lezen en dan ga je kijken, wat betekent dit nou voor jou? En dat heeft voor mij een hele solide basis neergelegd. Omdat, ja, weet je, moslims kunnen naar mij toe komen en zeggen dit en dat. En dan vraag ik je, waar staat het? En 9 van de 10 keer weten ze dat niet, omdat ze hebben het ook maar van een ander gehoord.
Want die nemen elkaar natuurlijk ook de hele dag de maat van, je mag ja, dit niet of je moet ja, dat. Ja, of, ja, 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 ja. Laten we nog een vraag pakken.
Welk bedrog is je sterk bijgebleven? Welk bedrog is je sterk bijgebleven? Ja, dat zijn verschillende dingen geweest in mijn leven. Ik denk dat je wel vaker bedrogen uitkomt. Welk bedrog? Nou, ik denk vriendschappen.
In vriendschap, als iemand je belazert.
Ja, ja, daar zit wel een... Ik had een hele goede vriend. En die bleek dus continu, als ik dacht dat ik me veilig voelde in onze vriendschap of zo, dat hij dan achter mijn rug hele nare dingen deed of zei. En dan zich helemaal tegen me keerde. En dat vond ik heel erg, want ik zag hem als een soort van broer. En hij is Joods. En op een gegeven moment, ik heb me nooit op wat voor manier dan ook verzet tegen zijn geloof. Zijn moeder is christelijk, kon ik het altijd heel goed mee vinden. Hij is zelf joods-christelijk en toen werd hij joods. Maar ik hield echt van hem. Ik zag hem echt als een broer. En toen op een gegeven moment, toen begon hij mij continu WhatsAppjes te sturen. Van, moslims willen dit met de wereld doen en dat. Maar allemaal helemaal nare dingen. En ik probeerde hem uit te leggen. Gast, jij kent mij toch? Als dat zo was, als ik dat geloofde, dan zou ik toch helemaal niet de mens zijn waar jij mee bent opgegroeid. Ik ben echt letterlijk met die jongen opgegroeid. Dan zou je toch weten dat ik nooit daarin zou kunnen geloven. En verklaar het maar, want ik lees het hier op het internet. En dan ging ik het verklaren. En dan de volgende ochtend stonden er weer een hele rij nieuwe beschuldigingen klaar. Toen ik op een gegeven moment zei van, maar moet je horen, ik ben mij nu continu bij jou aan het verdedigen. Terwijl ik heb nog nooit iets slechts over jouw geloof gezegd. Ik vind het hartstikke mooi. Ik luisterde altijd naar zijn verhalen over het jodendom en over het christendom. Vond ik altijd mooi. Ik bedoel, ik vind geloof op zich mooi. Maar ja, daar voelde ik me wel echt door bedrogen.
Omdat hij jou niet meer zag als wie je was en wie je was in de vriendschap.
Ik was in één keer niet meer zijn broer of zo. Voor mij was het mijn broer. Ik was met hem opgegroeid. We hadden geen bloed, maar ik had niemand anders in mijn jeugd. Hij was mijn broer. En ik heb me nog nooit van iemand verwijderd om mijn geloof. Ik heb nooit gedacht omdat ik gelovig ben, mag ik niet met jou omgaan. Nee, juist omdat ik gelovig ben, moet ik met iedereen kunnen omgaan. Want ik sta toch zeker in mijn geloof, dus waarom niet? Dat voelde wel echt pijnlijk.
De voorstelling heet Bekeerling en die gaat overmorgen in première, is in het hele land te zien. En naar Risa, dank je wel.
Graag gedaan.